Met dat doel zijn we hier ook vanmorgen bijeen, om de naam van de Heere groot te maken, hem te verheerlijken. Maar voordat het zover is in het leven van de mens, dan is er vaak heel wat gebeurd. Want het is niet vanzelfsprekend dat wij God groot maken, dat de Heer groot voor ons is. Dan moet er heel wat gebeuren in het mensenleven. Nou, daar gaan we vanmorgen ook iets over zien en lezen uit Johannes hoofdstuk 4, de ontmoeting die de Heer Jezus had met die Samaritaanse vrouw. Johannes Evangelie, het vierde hoofdstuk. Johannes hoofdstuk 4, we lezen vanaf het eerste vers. Toen nu de Heere vernam dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok weder naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten, en Jezus zeide tot haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem: hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want de Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar: indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt: geef mij te drinken, gij zou het hem gevraagd hebben, en hij zou u levend water hebben gegeven. Zij zeiden tot hem: Heere, gij hebt geen emmer en de put is diep, hoe komt gij dan aan het levende water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en er zelf uit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zeide tot haar: en ieder die van dit water drinkt zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in der eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Hij zeide tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: terecht zegt gij, ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zeide tot hem: Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gij lieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: geloof mij, vrouw, de uren komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu dat de waarachtige aanbidders dat de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot hem: ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar: ik die met u spreek, ben het. De Jezus moest door Samaria gaan. Hij reisde vanuit de zuidelijke provincie naar het noorden, van Judea naar Galilea. En dan moest hij inderdaad door dat grote tussengebied van Samaria heen. Geografisch gezien, volgens de infrastructuur van Israël, was dat inderdaad de kortste weg. De kortste weg. Maar toch gingen de Joden lang niet altijd langs deze snelle verbindingsweg die daar lag, vanuit Judea naar Galilea. De meeste Joden gingen inderdaad met een hele grote boog om dat gebied van Samaria heen. Maar anders moesten zij inderdaad door dat vijandige, gehate gebied van de Samaritanen. En dat was zelfs gevaarlijk. Ze konden lastig gevallen worden of zelfs misschien mishandeld. Dus kozen de Joden vaak via een hele andere weg om te reizen van het zuiden noorden, of weer andersom, van het noorden naar het zuiden. Dat kwam omdat er in die tijd een hele slechte verhouding was tussen Joden en Samaritanen. En dat had een oorzaak uiteraard. Dat was vanwege een eeuwenoud conflict, Jood, een godsdienstig en ook een etnisch conflict tussen Joden en Samaritanen. Dat gebied was ooit ontheiligd door de koning van Assyrië, zo'n 700 jaar van Christus. Hebben daar een aantal merkwaardige deportaties plaatsgevonden. Deze koning heeft het 10-stammenrijk van Israël, de 10 stammen die als hoofdstad Samaria hadden, weggevoerd in ballingschap. En hij heeft de Joden, die 12 stammen van Israël, verspreid over diverse landen en volken. En wat deed die koning? U kunt dat lezen trouwens in 2 Koningen hoofdstuk 17. Wat deed die koning? Die wilde dat gebied opnieuw bevolken. Hij wilde daar een heidense kolonie van maken. En hij liet allerlei mensen uit verschillende volken en landen daar naartoe komen. Maar die mensen die kwamen daar naartoe, maar die kenden de God van Israël niet. Die kwamen allemaal met hun eigen goden naar dat gebied. En zo werd dat gebied eigenlijk ontheiligd. En God heeft dat in eerste instantie niet toegelaten. Hij kwam met een aantal oordelen. En die waren heel erg. Vervolgens stuurde God ook weer priesters naar dat gebied. Hè, om de eredienst van Jehovah weer te herstellen. Hè, maar dat is eigenlijk nooit echt radicaal gebeurd. Er bleef ergens een vermenging van godsdienst. We noemen dat het syncretisme. We zouden zeggen een soort multireligieuze eredienst van allerlei goden. En er ontstond ook een etnische vermenging. Joodse jongens die trouwden met meisjes uit de heidewereld. Dus het bleef eigenlijk een onrein gebied. In de ogen van de Joden waren inderdaad de Samaritanen waren geen zuiver Joods ras. Het waren half heidenen en half Joden. Die Joodse rabbis die zeiden zelfs dat er voor heidenen nog de mogelijkheid was om zich te bekeren. En die konden zich nog als proseliet of als jodengenoot laten dopen. Maar voor de Samaritanen was dat absoluut uitgesloten. Bij voorbaat waren die verloren. En ze scholden hen ook uit in de naam van de heilige naam van Jehovah. En voor kinderen van de hel. En de rabbis, de Joodse rabbis in die tijd, hadden ook een omgangsregeling opgesteld. Hoe de Joden met de Samaritanen moesten omgaan. Nou, ze moesten zoveel mogelijk elk contact met Samaritanen vermijden. En ze mochten absoluut geen vriendschappelijke of sociale relaties onderhouden met Samaritanen. En iets van humanitaire hulpverlening of liefdadigheidswerk, er was helemaal geen sprake van. Ik las ergens dat de Joden nooit een stukje brood of een slokje water van Samaritanen zouden aannemen. En ze stierven liever van de honger of van de dorst dan dat ze iets van voedsel of drinken aan zouden nemen. Uit gunst, gegeven, uit liefde door die Samaritanen. Het eten van voedsel, eten van Samaritanen door een Jood, was volgens de rabbis, stond dat gelijk aan het eten van varkensvlees. Het onreinste van het onreine. Nou, tegen die achtergrond kunnen we eigenlijk de reactie van deze vrouw ook begrijpen. Hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse te drinken vragen? Dat was gewoon eigenlijk ondenkbaar, dat inderdaad gebeurde. Wel nu, de Jezus die trok zich niets aan van al die regels. Hij liet zich alleen maar leiden door de heilige wetten van zijn vader. En hij liet zich absoluut niet leiden door allerlei racistische haatgevoelens. Maar hij werd gedreven door de grenzeloze, onvoorwaardelijke liefde van zijn God en vader. Hij moest door Samaria gaan. Waarom? Omdat het de kortste weg was? Ja, ook. Maar vooral omdat het de kortste weg was naar het hart van deze vrouw. En God zag een vrouw in nood. En hij zond zijn zoon om die vrouw te redden. De Jezus komt daar, in dat prachtige gebied, in dat mooie dal van Sichar. Sichar, de oude stad Sichar, lag in de schitterende vallei tussen de bergen Gerizim en Ebal. En ze hadden een hele lange reis achter de rug. En het was, er staat de zesde uur omgezet in onze tijd. En was dat 's middags om 12 uur. De zon stond al hoog aan de hemel. Het was warm, de Heer Jezus was moe. Van de lange reis. En uitgeput van de dorst. En hij gaat daar zitten bij de Bir Jacob. De beroemde Jacobsbron. En er komt daar een vrouw. In de kruik. Om water te putten. En die vrouw die had hem al opgemerkt als een Jood. En ze vult haar kruik met water. En ze wil stilzwijgend weer weggaan. Ze zegt niets. En dan spreekt de Jezus haar aan. Vrouw, geef mij te drinken. En die vrouw die schrok. Vrouw, geef mij te drinken. En de Jezus gebruikte dat. Dat natuurlijke water uit de Jacobsbron. Gebruikte hij als een opstapje, een aanleiding. Om te komen tot een gesprek over het levende water. Over het levende water. Hij biedt haar inderdaad het levende water aan. En hier liep de Jezus eigenlijk al vooruit, zou je kunnen zeggen, op de volle zegen van Pinksteren. Want toen hij dat levende water, het volle leven door de Heilige Geest aan deze vrouw aanbood, zou het zeker nog 2,5 jaar duren. Voordat op die bewuste Pinksterdag in Jeruzalem de Heilige Geest zou worden uitgestort. Maar buiten het eigenlijke gebied van Israël zou je kunnen zeggen. Buiten het heilige centrum van Israël, Jeruzalem. Gaf God inderdaad, gaf de Jezus het levende water aan een vrouw. En nog wel een Samaritaanse vrouw. Over en weer zat er een diep gewortelde haat. Het was niet alleen maar van de kant van de Joden, ook van de kant van de Samaritanen. U zou Lucas 9, als je dat leest, dan staat in Lucas 9 dat Jezus die komt daar in het gebied van de Samaritanen. En dan wordt hij niet gastvrij ontvangen. Er staat dat ze hem geen onderdak wilden verlenen. Hij mocht daar niet overnachten met zijn discipelen, omdat zij missionaire focus te veel lag op Jeruzalem. En Johannes en Jacobus, de twee broers, die voelen zich diep beledigd. En die willen gelijk wraak nemen. En ze dringen bij de Jezus op aan. Zeggen, Heer, laat er toch vuur uit de hemel komen. Zodat ze in één keer worden verteerd. Maar de Jezus kwam niet om te oordelen, maar hij kwam om te redden. Hij moet eens opletten, je moet het thuis maar eens opzoeken. Dan direct het volgende hoofdstuk, Johannes 10, vertelt de Heer Jezus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En die identificeert hij zichzelf met een Samaritaan. En daarmee kwam echt zijn onvoorstelbare grote liefde en bewogenheid voor mensen, kwam daar naar voren. En daarom, God toont hier aan, broeders, dus in deze geschiedenis van die Samaritaanse vrouw. En wat er absoluut echt persoonlijk nodig is, om dat volle leven uit God te ontvangen. Levend water. En de Heer Jezus vergelijkt het met een bruisende, spuitende fontein. Dat dynamische zou je kunnen zeggen. Dat sprankelende, opgewekte leven. En als we het daar vanmorgen over hebben, dan moeten we tegelijkertijd vaststellen dat er eigenlijk maar misschien zo weinig mensen, en dan hebben we het over christenen natuurlijk, een dergelijk soort leven bezitten. Die volheid van dat nieuwe leven. En hoe komt dat aan? Nou, omdat we eigenlijk de gaven en de geven niet goed kennen. Dat is het eerste wat Jezus opmerkte tegenover die vrouw. Vrouw, indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zou dat hem gevraagd hebben. Hoeveel gelovigen christen vandaag weten nog hoe uitzonderlijk groot en voortreffelijk deze gave is. De Heilige Geest te mogen ontvangen als levend water. Dat betekent dat de Heilige Geest op een bepaalde manier in ons leven kan werken. Namelijk verkwikkend, vernieuwend, reinigend, maar vooral ook vervullend. Vervullend. Mensen, dat is een godsgeschenk. Dat is een grote gave van de hemel. Net zo belangrijk als de vergeving van onze zonden. En de bevrijding van het eeuwig oordeel wat God als eerste aan ons aanbiedt. Aan ieder mens. Maar er is ook nog meer. Een totale nieuwe levensbron met nieuwe levensmogelijkheden. En er is maar één die ons dat kan geven. En dat is de Heer Jezus zelf. Hij is de enige vertegenwoordiger hier op aarde van het levende water. Christus. Elke gave is aan hem verbonden. En ook deze gave, de volheid, de vervulling van de Heilige Geest. Christus alleen. Vrouw, indien gij wist van de gave Gods, en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zou dat hem gevraagd hebben. Natuurlijk wist die vrouw wie de Jezus was. Wat had ze net daarvoor, had ze het vastgesteld. Hij was een Jood. En ze is hoogst verbaasd dat hij als Jood aan haar om wat drinken vraagt. Want dat paste niet in de Joods-Samaritaanse cultuur van die tijd. Toch ging het Johannes daar niet om. In zijn evangelie. De Heer Jezus als Joods. Voor Johannes was de Heer Jezus inderdaad veel meer dan een Jood. Voor Johannes was hij de machtige zoon van God. Met die bedoeling heeft Johannes ook zijn evangelie geschreven. Wat zijn menselijke afkomst betreft, ja, was de Heer, hoorde hij tot het Joodse volk. Maar wat zijn hemelse afkomst betrof, was hij de zoon van God. En Johannes heeft speciaal zijn evangelie geschreven om dat aan te tonen. Hij zegt dat ook aan het eind van zijn evangelie, schrijft hij dat. Dit heb ik u geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende in zijn naam het leven hebt. Nou, dat bedoelde de Jezus ook. Toen hij tegen die Samaritaanse vrouw zei, als gij wist wie het is, vrouw, die aan u vraagt, geef mij wat te drinken. Gij zou dat hem gevraagd hebben als Jood, ja, dat wist ze immers al. Maar wat zij niet wist, dat daar de almachtige Zoon van God, de Schepper, mensen, van alle wateren, van oceanen, rivieren en waterbronnen, om wat water vroeg. En afhankelijk stelde van een Samaritaanse vrouw. En hier op aarde dorst leidt. En wat een vernedering, wat een lijden voor de Zoon van God. Dorst is een van de grootste noden van het menselijk lichaam. Nog erger dan hongersnood. Want ons lichaam kan inderdaad langer zonder voedsel dan zonder water. Omdat ons lichaam voor 75% uit vocht bestaat, en moeten wij regelmatig drinken. Wel nu, de Heer Jezus kende ook die behoefte toen hij als mens hier op aarde was. Het is voor hem zelfs een enorme nood geworden. En dan denken we aan het kruis. We hebben daar vanmorgen ook van gezongen met elkaar. Over dat lijden van de Heer Jezus aan het kruis. En dat we daar een moment ook bij stil zullen staan. Hoe de Heer Jezus daar 3 uren lang hing in de brandende zon aan het kruis. En uitgeput. Daar moest uitroepen mijn dorst. Vanwege het vele bloedverlies en ook de hevige koorts, wondkoorts, stierven de meeste kruiselingen letterlijk van de dorst. En ook de Zoon van God leed daar op dat kruis. En Johannes heeft erbij gestaan. Hij heeft er Jezus horen klagen. Mij dorst. Geef mij inderdaad wat drinken. En hij is ook de enige geweest die dat 5e kruiswoord heeft vermeld in zijn evangelie. In Johannes hoofdstuk 19, vers 28 kunnen we dat lezen. En wonderlijk, mensen, eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dat die enorme nood bij de Jezus op dat kruis, is een van de mooiste thema's geworden van het Johannes-evangelie. Johannes schrijft heel veel over water, dorst en drinken. En Johannes 2, hij veranderde water in wijn. Water in wijn. Johannes 3, geboren worden uit water en geest. In Johannes hoofdstuk 4, een fontein van levend water. Johannes 7, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Hij stond bij het kruis en er was een die Romeinse soldaat, die stak een speer onder het hart van de Heer Jezus. En Johannes zegt, er kwam water en bloed uit. Heel wonderlijk, leven. Het gaat om leven, mensen. Het gaat om nieuw leven. Leven vol van Gods geest. En daarvoor moest de Heer Jezus op dat kruis sterven. In onze plaats stierf hij. Hij leed ook dorst in onze plaats. En hij heeft ook in de plaats van die stervende zondaar, heeft hij uitgeroepen, mij dorst. Waarom? Opdat wij meer verlangen zouden krijgen naar die levende God. Opdat wij meer zouden dorsten naar de bron van het leven. God zelf. Want Johannes heeft ontdekt dat die natuurlijke dorst van de Jezus het gevolg was van hele andere dorsten. Een onweerstaanbare geestelijke dorst naar de levende God. Zoals Psalm 42 dat profetisch zo mooi heeft weergegeven. Gelijk een hert schreeuwt naar de frisse waterstromen. Al zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mensen, alles waar mensen vandaag ten diepste naar verlangen, naar vergeving, verzoening, de vervulling van je leven, blijdschap, liefde, hoop, bescherming. Het zijn als geweldige levensbronnen in die almachtige, levende God aanwezig. Ontsprong in het hart van God en die geweldige bronnen van levend water zijn naar ons toe komen stromen in de Jezus Christus. In de Jezus Christus is die bron helemaal open gegaan. God heeft in de eerste plaats zijn Zoon aan ons gegeven. Als die bron, mensen, van verzoening, vervulling, verwachting. Bij Christus moet je zijn. Hij is die geweldige, geweldige bron. Maar dan moet je eerst loskomen van al die andere bronnen. Die vrouw die dronk letterlijk, maar ook figuurlijk uit verschillende bronnen. Allereerst was dat die letterlijke Jacobsbron. En uit de hele omschrijving die Johannes je geeft van die bron blijkt dat het niet zomaar een bron was, maar met een hele rijke geschiedenis. Er waren grote namen aan verbonden. Jacob en Jozef staat er. Jacob heeft ooit dat stuk land dat bij Sichar gekocht voor 100 geldstukken van een hele rijke Canaanitische vorst Hemor. Je kunt dat lezen in Genesis 33. En hij heeft daar een waterbron laten graven. En op zijn sterfbed heeft Jacob dat prachtige gebied met die waterbron gegeven aan zijn één na jongste zoon Jozef. Genesis 48 kunnen we dat lezen. En Jozef is dan later ook begraven. De Israëlieten hebben eeuwen later het stoffelijk overschot van Jozef weer mee teruggenomen uit Egypte, staat er in Jozua 24, en hij werd daar bij Sichar begraven. Dat heeft allemaal op hun grondgebied plaatsgevonden. En zij zagen zichzelf ook inderdaad als nakomelingen van Jacob. Die vrouw die spreekt me grote eerbied over onze vader Jacob, zegt ze. U bent toch niet meer dan onze vader Jacob, die ons de bron gegeven heeft en er zelf uit gedronken heeft. En zij claimde voor zichzelf ook de belofte die God aan Jacob gedaan had. De belofte van een volkomen bevrijding. Zij zagen zich als uitverkoren kinderen van Jacob. En zij verwachten ook dat er iemand zou komen die die belofte zou gaan vervullen. En daar gaat het uiteindelijk om. Daar gaat het uiteindelijk om degene die die machtige belofte gaat vervullen. Die bron, mensen, van leven gaat vervullen. Van vergeving, maar ook van een nieuw leven en van een eeuwige toekomst. En wie is het dan? En dan moet ik onwillekeurig denken aan Biljam. De waarzegger die ingehuurd was door Balak om Israël te vervloeken. En maar in plaats van dat Israël vervloekte, moest hij Israël zegenen. En dan zegt Biljam op een gegeven moment in een visioen, ziet hij dat. Hij zegt, ik zie hem, hij zegt, maar niet nu. Ik schouw hem maar niet van dichtbij. Zie, een ster, zegt hij, rijst op uit Jacob. En een scepter rijst op uit Israël. En dus gaat het eigenlijk niet meer om Jacob, maar om die stralende, verlossende ster. Met zijn alles overwinnende scepter. En het was diegene, de Messias zelf, de Heer Jezus Christus, de vervuller van Gods belofte, die God eeuwig zou gedenken, die daar inderdaad bij die bron zat. Als het ware er bovenop zat. Waarvan Paulus later zegt in Romeinen 11, de verlosser zal uit Sion komen en hij zal alle goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hem, zegt God, wanneer ik een zonde zal wegnemen. Nou, wonderbaar. De Heer Jezus en die vrouw die moest kiezen. Maar hij kwam in de eerste plaats, mensen, om aan elke Jood persoonlijk, zoals ook vandaag, maar ook aan elke Samaritaan individueel, dat nieuwe leven te geven. En die vrouw stond voor de keuze. Uit welke bron blijf ik drinken? Uit die traditionele Jacobbron? Of uit die nieuwe levende bron? Maar daarvoor moest eerst loskomen, van al die andere bronnen. Zoals wij vaak eerst los moeten komen van al die andere bronnen in ons leven. En die vrouw die dronk verder ook uit sociale, morele bronnen. Zoals wij dat vaak ook doen. Die vrouw die zocht het inderdaad in allerlei relaties. En zij hoopte dat er een man was die haar echt gelukkig zou kunnen maken. En een stukje geborgenheid zou kunnen geven. Maar de ene relatie naar de andere liep stuk. En dat was ook een grote nood in haar leven. Weet je, als die vrouw op een gegeven moment zegt tegen die Jezus, hoe komt hij aan het levende water? De put is diep. Hoe komt hij aan het levende water? Mensen, levend water is water wat stroomt, wat in beweging is. Water wat vanzelf opwelt, wat krachtig en gezond is. In tegenstelling tot stilstaand water. Stilstaand water, dat kan inderdaad, kan dat verontreinigd worden als het vol met bacteriën zit dan gaat het stinken. En als je drinkt, dan word je daar ziek van. Nou, ons hart, het hart van de mens kan over het algemeen meer vergeleken worden met een hele diepe put. Een bodemloze put, die nooit vol raakt en van zichzelf ook nooit een fontein zou worden. Wat je er ook allemaal in stopt. Als de Heer Jezus zegt tegen die vrouw, ieder die gedronken heeft van dit water zal weder dorst krijgen. En dan geldt dat voor elke willekeurige bron waaruit wij als mensen kunnen drinken. En of dat dan de bron is van relaties, of van allerlei materiële dingen, cultuur, mensen kunnen zoeken in de cultuur, de sport, de muziek, menselijke wetenschap, waar je ook uit drinkt. Je drinkt in feite alleen maar om opnieuw dorst te krijgen. Het verzadigt je hart nooit. Er is maar één die dat kan doen en dat is de Heer Jezus Christus zelf. En als die vrouw op een gegeven moment het verlangen heeft naar dat nieuwe leven, dan zegt Heer, geef me dat water. Dan antwoordt de Heer Jezus, heel merkwaardig, dan antwoordt hij daarop met een verzoek, een opdracht. Haal uw man en kom hier. In plaats van dat hij haar op dat moment dat levende water geeft, daar vroeg ze toch om, moet zij haar man halen. En wat zegt ze dan tegen de Jezus? Nou, ik zal wel even kijken, of ik ga wel even naar huis kijken of mijn man thuis is en of hij mee wil komen. En vervolgens natuurlijk niet meer terugkomen. Want de Jezus was immers een onbekende Joodse man voor haar. En wat wist hij ervan? Nee, die vrouw die zegt hier ronduit, ik heb geen man. Ik heb geen man. Sommigen zeggen, ja, die vrouw is ook heel wat, die staat daar te liegen tegenover de Jezus. Nee, die vrouw die loog niet, maar die sprak hier inderdaad de waarheid. Broeders, dus alles wat zij misschien zo lang verborgen heeft willen houden, tegenover de mensen en de schijn misschien nog op kon houden dat de man waar zij een relatie mee had, haar eigen man was, dat kon ze niet tegenover de Jezus. Toen ze zo direct in aanraking kwam met de Heilige Zoon van God, moest ze dat eerlijk bekennen. Moest ze dat belijden. Ik heb geen man. Trouwens, de Jezus zegt dat ook. Hij bevestigt dat ook, dat ze de waarheid heeft gesproken. Hij zegt terecht, zegt gij, ik heb geen man. Gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Zij had een verhouding waarschijnlijk met een getrouwde man, dus leefde in overspel. Hè? Mensen, dat was een blokkade in haar leven, om tot die nieuwe bron te komen. En die blokkade moest uit de weg geruimd worden. En daarom doet de Jezus eerst een appel op haar geweten. En brengt hij haar tot zondebesef. Hè? Wij zeggen misschien ook, nou, dat is ook wat. Zo'n leven, wat een immoraal, asociaal gedrag, zegt. Laat ik u dit vanmorgen zeggen. Ik moet de eerste nog tegenkomen in mijn leven, die tegen mij zou zeggen, ik ga er alles aan doen om ongelukkig te worden. Ben je ooit eens iemand tegengekomen die zegt bijvoorbeeld, nou, ik ga er alles aan doen om ongelukkig. Nee. Die vrouw die was op zoek naar waarachtig geluk. Elk mens is op zoek naar echt geluk. Maar het breekt ons soms bij de handen af. Dan maar weer naar de volgende date, naar de volgende afspraak, naar de volgende relatie. En al die relaties liepen weer stuk. En wat een nood, hier Jezus ziet de geestelijke nood, de dorst in het leven van deze vrouw. Maar ze moet het wel uitspreken. Om de weg vrij te maken naar die bron, mensen, moet je zonde belijden. In die wijl zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Hier nam die vrouw de eerste slok van het levende water. En dat is zondebesef en zondebelijden. En wonderbaar, ik vind dat zo geweldig, dat de Jezus dat heeft aanvaard van die vrouw ook als een schuldbelijdenis. Hij veroordeelt haar verder niet. Hij zegt ook niet dat ze alles wat ze stuk heeft gemaakt verder weer zou moeten herstellen. Wat trouwens ook denk ik niet meer kon. He, was zoveel kapot gegaan in haar leven. He. Zegt hij niet. He. Nee, hij opent voor haar een weg, mensen. Die zo geweldig is. He. En dan ontdekt die vrouw dat er Jezus inderdaad de profeet is. He. En dan zegt ze, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. He, onze vader hebben op deze berg aangebeden. He. En gij lieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Samaritanen hadden op de berg Gerizim hun tempel. En de Joden in Jeruzalem. Waarom die vraag van die vrouw? Was dat een afleidingsmanoeuvre? Wilde ze de Jezus afleiden van de kern waar het om ging? Ze was goed op de hoogte van al die godsdienstige verschillen. Was ze bezig theologisch te polariseren, allerlei tegenstellingen op te roepen en te komen tot een hevige discussie misschien over de verschillende godsdiensten die er zijn en over alle dogma's en noem maar op. Ik denk het niet. Ik geloof dat deze vrouw een oprecht zoekende vrouw was. Heer, waar kan ik God als vader aanbidden? Hoe kan ik aan het hart van de hemelse vader komen? Samaritanen zeggen hier, en jullie Joden zeggen daar. Voor sommigen is dat vandaag ook een probleem, hè? Naar welke kerk moet ik gaan, en al die verschillende kerken, en al die, hè, die verschillende visies en beleving, noem maar op. Vrouw, geloof mij, de uren komt dat gij nog op deze berg, nog de Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Vrouw, er komt een hele nieuwe tijd. Deze oude bedeling gaat voorbij. Deze bergen als vaste plaatsen van aanbidding, die gaan verdwijnen. De tempel in Jeruzalem wordt afgebroken. Jeruzalem wordt verwoest. De staat Israël wordt ontbonden. En de tegenstellingen tussen Jood en Heiden, die wordt opgeheven. En er komt een hele nieuwe eredienst, zegt Jezus. Er komt een hele nieuwe gemeenschappelijke eredienst van waarachtige aanbidders, die de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Dat is heel belangrijk. De Heer Jezus inspeelt hier al op de bedeling waarin wij nog steeds leven, mensen. De Vader aanbidden in geest en in waarheid. De waarheid, welke waarheid? De waarheid van het evangelie, dat ik een zondaar ben. En dat ik de Heer Jezus Christus nodig heb als mijn verlosser en zaligmaker. En dat hij over mij is gestorven, maar ook opgestaan, tot mijn rechtvaardigmaking. En als ik de Heer Jezus Christus heb aanvaard, persoonlijk, tot vergeving van mijn zonde, en hem als de nieuwe, als de levende Heer in mijn leven heb toegelaten, als ik die waarheid heb aanvaard, mensen, en als ik in die waarheid, in het geloof, in die waarheid blijf staan, dan mag je God aanbidden als je Vader. En als je de Vader aanbidt, dan houdt dat in dat je zijn kind bent. Ja, toch? Als je de Vader aanbidt, dan houdt dat in dat je zijn kind bent. Mag je hem aanbidden. Maar ook in de geest. In de geest. Ik denk dat de Jezus doelde inderdaad op die innerlijke, levende aanbidding. Niet slechts een uiterlijke, formele aanbidding. Zoals de Jezus die ook de Joden heeft verweten. Hij zei, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Niet alleen maar met je mond, of volgens een vaste liturgie, die trouwens misschien ook best goed kunnen zijn, maar mensen zo vanuit je hart, spontaan, de Vader mogen aanbidden. Mooier is het toch niet? Oprecht, eerlijk naar hem toe. Dat is aanbidden in geest en in waarheid. Want God is geest, zegt de Heer Jezus. Die hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Weet je, dat betekent, God is geest. God hoort niet tot de materie. God hoort niet tot het stoffelijke. En als zodanig is hij ook niet aan plaats, tijd of ruimte gebonden. God is er altijd en God is ook overal. En dat is het mooie van de nieuwe aanbidding. Van Jood en Heide, verbonden in het lichaam van de Jezus Christus, samen de toegang tot de Vader. Wij vanmorgen hier op deze plaats, we hebben onze eredienst, we mogen de Heer aanbidden. Met ons hart en met onze stem. Dat is heel mooi. Maar mensen ook morgen. Morgen thuis of op je werk, waar je ook bent, of misschien in de auto. Overal, altijd kun je de Vader aanbidden. Dat is het mooie. Van de tijd waarin wij leven. En is hij groot. En dan volgt de ontknoping. Dan volgt de ontknoping. Die vrouw die spreekt daar van lange uit naar de Messias. Ze zegt, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt zal hij ons alles verkondigen. Dan zal hij me alles vertellen wat ik nodig heb. En dan spreekt hier Jezus het verlossende woord. Het cruciale woord. Ik die met u spreek, ben het. Weet u, dit is de enige keer dat hier Jezus ronduit zegt dat hij de Messias is. Ik die met u spreek, ben het. En daar geeft hij zich aan die vrouw. En daar opent die vrouw zich voor hier Jezus Christus. Ontvangt zij die stromen van levend water, dat nieuwe levende water. En moet u eens opletten wat hier Jezus niet zegt. Hij zegt hier niet, hier heb je het, maar hij zegt, ik ben het. Weet u, elk geschenk van God, mensen, is een relatiegeschenk. Terwijl de Heer Jezus die vrouw dat levende water aanbiedt, is hij ondertussen bezig om zichzelf aan die vrouw te openbaren, bekend te maken. Ze herkent hem eerst als een Jood. Vervolgens noemt ze hem een profeet. En tenslotte erkent ze hem als de Messias. Weet je, elke gave van God is niet los te verkrijgen hoor. Echt niet. Altijd in relatie tot de Heer Jezus. Met hem leven, met hem wandelen, elke dag. En dat is het mooie, broeders en zusters. En dat het de verlangen in ons hart mag zijn. Ik zeg wel eens, we bieden vaak om, we bieden om een opwekking, we bieden om, om meer zegen, we bieden om meer leven. Hè? Meer van Gods geest. Maar waar we eigenlijk om zouden moeten bieden is om meer dorst. Hè? Om meer verlangen. Indien hij met dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Hè? En de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie wil en wie dorst heeft, die nemen van het water des levens om niets. O alle gij dorstige, kom tot de wateren, riep Jesaja al. Hè? Dat is een algemene uitnodiging natuurlijk voor iedereen. Maar tegelijkertijd ook heel doelgericht. Hè? Bestemd voor een bepaalde doelgroep, namelijk de dorstige. Hè? Indien hij mijn dorst heeft. Hè? We zeggen een voorwaarde ook natuurlijk, maar dat is ook het vaststellen van een feit. Pas als je werkelijk gaat verlangen. Hè? En de Heer moet dat verlangen in je opwekken. Hè? Dat komt, maar anders gebeurt het. Maar dat doet wil de Heer doen. Hè? Altijd weer opnieuw. Hè? En dat we Hem zo mogen kennen. En dan komt je leven tot echte vervulling. Hè? Is dat dan niet altijd gemakkelijk? Nee, lang niet altijd. Maar je leven komt tot een echte vervulling. Want Hij is de vervulling van je leven. En Hij is daarom alles waard en alle eer Hem toegebracht. Glorie voor zijn naam. Laten we samen danken. Vader in de hemel, willen u danken dat we ook zo vanmorgen hier zo stil mochten staan. Heer, bij deze wonderlijke geschiedenis. Heer Jezus, hoe u, toen u op aarde was, ook te midden van uw volk, hier in contact kwam met zoveel mensen. U zocht ze op. U zocht ze vaak op in hun nood, in hun ellende. In hun moeite, in hun leegheid. Heer, en u was juist gekomen, inderdaad, Heer, om het verlorene te zoeken en het zalige te maken. Heer, u was speciaal gekomen om leven en overvloed te geven. Heer, we danken u wel dat we, Heer, dat we in zo'n voorbeeld ook toch misschien heel veel van onszelf kunnen herkennen. Heer, we zoeken het vaak in zoveel dingen, Heer God, waarvan we eigenlijk wel weten, Heer, dat het ons hart nooit zal verzadigen. Ons leven nooit ten volle kan vervullen. Heere, maar dat alleen de vervulling bij u is. Heere, we danken u dat u er bent. Heere, dat u de bron bent van leven. En dat u bereid was, Heer Jezus, om hier te lijden op deze wereld. Te lijden aan het kruis voor ons. Heer, dorst te lijden, Heere, om ons, Heere, ja, het levende water te kunnen geven. De volheid van uw geest. Heere, dank u wel. Zegen ons zo, en ieder persoonlijk. U kent de weg die we gaan door dit leven. Vader, u bent de eeuwige, de onveranderlijke, de machtige, liefdevolle God en Vader. En we mogen u aanbidden, Heere, ja, op grond van het offer wat er Jezus bracht, hebben we die vrijmoedigheid, Heer, om bij u binnen te gaan in de heiligdom en u alle lof, dank en eer te brengen. Glorie voor uw wonderbare en nooit genoeg volprezen naam. Amen.